Jezus Christus, heden, morgen en in eeuwigheid. Hoofdstuk 80. In het graf van Jozef. Eindelijk kon Jezus rusten. De lange dag van schande en marteling was ten einde. Terwijl de laatste stralen van de ondergaande zon de Sabbat inluidden, lag de Zoon van God in de rust van Jozefs graf. Zijn werk was volbracht. Zijn handen in vrede gevouwen rustte hij gedurende de heilige uren van de Sabbatdag. In den beginnen had de Vader en de Zoon op de Sabbat gerust van hun scheppingswerk. Toen de hemel en de aarde en al hun heer, volgens Genesis 2 vers 1, voltooid waren, verheugde de Schepper en alle hemelse wezens zich in het genadeslaan van dat heerlijke schouwspel. De morgensterren juichten tezamen en al de zonen Gods jubelden. Job 38 vers 7. Nu rustte Jezus van het verlossingswerk, en hoewel er smart was te midden van degenen die hem op de aarde liefhadden, was er vreugde in de hemel. In de ogen van de hemelse wezens was de belofte voor de toekomst heerlijk. Een herstelde schepping, een verlost mensdom, dat na de zonde te hebben overwonnen, nooit meer zou kunnen vallen. Dit, het resultaat van het voltooide werk van Christus, zagen God en de engelen. De dag waarop Jezus rustte, is met dit toneel voor altijd verbonden. Want zijn werk is volkomen en al wat God doet is voor eeuwig. Deuteronomium 32 vers 4 en Prediker 3 vers 14. Wanneer er een wederoprichting van alle dingen waarvan God gesproken heeft bij monden van zijn heilige profeten van oudsher zal zijn, Handelingen 3 vers 21, dan zal de Sabbat der schepping, de dag waarop Jezus in het graf van Jozef rustte, nog een dag van rust en vreugde zijn. Hemel en aarde zullen zich verenigen in lofzang, wanneer van Sabbat tot Sabbat, Jesaja 66 vers 23, de geredde volken in vreugdevolle aanbidding zullen buigen voor God en het Lam. In de laatste gebeurtenissen van de dag van de kruisiging was een nieuw bewijs voor de vervulling van de profetie gegeven en werd opnieuw van de goddelijkheid van Christus getuigd. Toen de duisternis van het kruis was opgetrokken en de stervenkreet van de heiland geuit was, werd onmiddellijk een andere stem gehoord die zei: waarlijk, dit was een Zoon Gods. Matteüs 27 vers 54. Deze woorden werden niet op een fluisterende toon gesproken. Alle ogen werden gericht naar de plaats waar ze vandaan kwamen. Wie had er gesproken? Het was de centurio, de Romeinse krijgsman. Het goddelijke geduld van de heiland en zijn plotselinge dood met de overwinningskreet op zijn lippen hadden indruk gemaakt op deze heiden. En in het gewonde, verbroken lichaam dat aan het kruis hing, herkende de hoofdman de gestalte van de Zoon van God. Hij kon zich niet weerhouden uiting te geven aan zijn geloof. Zo werd opnieuw een bewijs gegeven dat onze Verlosser eenmaal het loon van zijn werken zal zien. Zelfs op de dag van zijn dood spraken drie mannen, die geheel van elkaar verschilden, hun geloof uit. Hij die de Romeinse wacht aanvoerde, hij die het kruis van de heiland droeg en hij die aan het kruis aan zijn zijde stierf. Toen de avond viel, hing er een bovennatuurlijke stilte op Golgotha. De menigte verspreidde zich en velen keerden terug naar Jeruzalem in een geheel andere stemming dan die morgen. Velen waren naar de kruisiging getrokken uit nieuwsgierigheid en niet uit haat tegen Christus. Toch geloofden zij de beschuldigingen van de priesters en beschouwden Christus als een boosdoener. In een onnatuurlijke opwinding hadden zij zich aangesloten bij het gepeupel dat hem hoonde. Maar toen de aarde in duisternis was gehuld en zij daar stonden, door hun eigen geweten aangeklaagd, voelden zij zich schuldig aan een groot onrecht. Geen grappen en spottend gelach werden gehoord te midden van die verschrikkelijke somberheid. En toen deze was opgetrokken, gingen zij in ernstige stilte op weg naar hun huis. Ze waren ervan overtuigd dat de beschuldigingen van de priesters vals waren, dat Jezus geen bedrieger was. En enkele weken later, toen Petrus predikte op de Pinksterdag, waren zij onder de duizenden die zich tot Christus bekeerden. Maar de Joodse leiders waren niet veranderd door de gebeurtenissen waarvan zij getuigen waren geweest. Hun haat voor Christus was niet verminderd. De duisternis die over de aarde was gekomen bij de kruisiging was niet dichter dan de duisternis die de geest van de priesters en oversten omgaf. Bij zijn geboorte had de ster Christus gekend en de wijze geleid naar de kribbe waar hij lag. De hemelscharen hadden hem gekend en zijn lof gezongen in de vlakte van Bethlehem. De zee had zijn stem gekend en had zijn bevel gehoorzaamd. Ziekte en dood hadden zijn macht gekend en hun prooi aan hem overgegeven. Ook de zon had hem gekend en bij het zien van zijn stervensnood haar gelaat van licht verborgen. De rotsen hadden hem gekend en gebeefd, zodat zij bij zijn kreet in stukken braken. De levenloze natuur had Christus gekend en had van zijn goddelijkheid getuigd. Maar de priesters en oversten van Israël kenden de Zoon van God niet. Toch waren de priesters en oversten niet gerust. Ze hadden hun doel bereikt en Christus ter dood gebracht, maar ze hadden niet het gevoel van overwinning dat ze hadden verwacht. Zelfs in het uur van hun schijnbare triomf waren zij door twijfel gekweld over de vraag wat er nu zou gaan gebeuren. Ze hadden de kreet gehoord: "Het is volbracht. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest." Johannes 19, vers 30 en Lucas 23, vers 46. Ze hadden gezien hoe de rotsen scheurden en hadden de geweldige aardbeving waargenomen. En nu waren ze rusteloos en niet op hun gemak. Ze waren naijverig geweest op de invloed die Christus had op de mensen toen hij nog leefde. En nu waren ze in zijn dood nog jaloers op hem. Zij vreesden de dode Christus meer, veel meer dan dat ze ooit de levende Christus hadden gevreesd. Ze waren bevreesd dat de aandacht van het volk nog verder zou worden gericht op de gebeurtenissen die met zijn kruisiging gepaard gingen. Zij vreesden de gevolgen van het werk van die dag. Tot geen enkele prijs wilden ze dat zijn lichaam gedurende de Sabbat aan het kruis bleef hangen. De Sabbat naderde nu en het zou een schending van de heiligheid van die dag zijn wanneer de lichamen aan het kruis hingen. Met dit als voorwendsel vroegen de Joden aan Pilatus of de dood van de slachtoffers verhaast mocht worden en hun lichamen verwijderd mochten worden voordat de zon onderging. Pilatus wilde evenmin als zij dat het lichaam van Jezus aan het kruis zou blijven hangen. Nadat zijn toestemming was verkregen, werden de benen van de twee rovers gebroken om hun dood te verhaasten. Maar men bemerkte dat Christus reeds was gestorven. De ruwe soldaten waren in mildere stemming gebracht door wat ze van Christus hadden gehoord en gezien, en ze werden ervan weerhouden zijn ledematen te breken. Op deze wijze werd bij het offeren van het Lam Gods de wet van het pascha vervuld. Men zal er niets van laten overblijven tot de volgende morgen en geen been eraan breken. Geheel volgens de inzettingen van het pascha zal men het vieren. Numeri 9 vers 12. De priesters en oversten waren zeer verbaasd toen zij bemerkten dat Christus dood was. De dood door het kruis was een langdurig proces. Het was moeilijk vast te stellen wanneer het leven was geweken. Men had nog nooit gehoord dat iemand binnen 6 uur na de kruisiging was gestorven. De priesters wilden ervan verzekerd zijn dat Jezus dood was. En op hun voorstel stak een soldaat een speer in de zijde van de heiland. Uit de wond die bij deze wijze werd veroorzaakt, vloeiden 2 overvloedige, duidelijk van elkaar te onderscheiden stromen. Één van bloed en de ander van water. Het werd opgemerkt door alle die het zagen. En Johannes stelt dit verschijnsel zeer beslist vast. Hij zegt: "Een van de soldaten stak met een speer in zijn zijde en terstond kwam er bloed en water uit. En die het gezien heeft, heeft ervan getuigd en zijn getuigenis is waarachtig. En hij weet dat hij de waarheid spreekt, opdat ook gij gelooft. Want dit is geschied, opdat het schriftwoord zou vervuld worden. Geen been van hem zal verbrijzeld worden. En weder zegt een ander schriftwoord: zij zullen zien op hem die hij doorstoken heeft." Johannes 19, vers 34 tot en met 37. Na de opstanding liet de priesters en oversten het verhaal de ronde doen dat Christus niet was gestorven aan het kruis, maar slechts bezwijmd was en later weer tot leven kwam. Weer een ander bericht vertelde dat het geen echt lichaam van vlees en beenderen was, maar een schijnlichaam dat in het graf werd gelegd. De handelswijze van de Romeinse soldaten weerlegt deze leugen. Zij braken zijn beenderen niet omdat hij reeds gestorven was. Maar om de priesters tevreden te stellen, doorstaken zij zijn zijde. Indien het leven nog niet was uitgeblust, zou deze wond een onmiddellijke dood hebben veroorzaakt. Maar het was niet de steek van de speer En het was niet de pijn van het kruis die de dood van Jezus veroorzaakte. Die kreet met luide stem, Matteüs 27, vers 50, op het ogenblik van zijn sterven geuit, de stroom van bloed en water die uit zijn zijde vloeide, verklaarde dat hij stierf aan een gebroken hart. Zijn hart werd gebroken door geestelijke smart. Hij werd gedood door de zonde van de wereld. Met de dood van Christus was de hoop van de discipelen gevlogen. Zij keken naar zijn gesloten oogleden en gebogen hoofd, naar zijn haar bedekt met bloed, naar zijn doorboorde handen en voeten, en hun leed was onbeschrijfelijk. Tot het laatste toe hadden zij niet geloofd dat hij zou sterven. Ze konden nauwelijks geloven dat hij werkelijk dood was. Door droefheid overmand, dachten ze niet aan de woorden die deze gebeurtenissen hadden voorzegd. Niets van wat hij had gezegd kon hen nu vertroosten. Ze zagen alleen het kruis en zijn bebloede offer. De toekomst scheen duister en wanhoop. Hun geloof in Jezus had schipbreuk geleden, maar nooit hadden ze hun Here zo lief gehad als op dat ogenblik. Nooit tevoren hadden ze zo gevoeld wat Hij voor hun betekende en hoe groot hun behoefte aan zijn tegenwoordigheid was. Zelfs in de dood was het lichaam van Christus zeer dierbaar voor zijn discipelen. Zij verlangden hem een eervolle begrafenis te geven, maar wisten niet hoe zij dit konden volbrengen. Verraad tegen de Romeinse regering was de misdaad waarvoor Jezus was veroordeeld. En personen die om deze overtreding ter dood werden gebracht, werden toevertrouwd aan een begraafplaats die speciaal voor zulke misdadigers was bestemd. De discipel Johannes was met de vrouwen uit Galilea bij het kruis gebleven. Zij konden het lichaam van de Here niet achterlaten in de handen van de ongevoelige soldaten om te worden begraven in een eerloos graf. Toch konden zij dit niet verhinderen. Zij konden geen gunsten van de Joodse gezagdragers verkrijgen en ze hadden geen invloed op Pilatus. In deze noodtoestand kwamen Jozef van Arimathea en Nicodemus de discipelen te hulp. Deze beide mannen waren leden van het Sanhedrin en kenden Pilatus persoonlijk. Beiden waren vermogende, invloedrijke mannen. Ze waren vastbesloten het lichaam van Jezus een eervolle begrafenis te geven. Jozef ging vrijmoedig naar Pilatus toe en vroeg hem het lichaam van Jezus. Voor het eerst hoorde Pilatus nu dat Jezus werkelijk dood was. Tegenstrijdige geruchten betreffende de gebeurtenissen die met de kruisiging verbonden waren, hadden hem bereikt, maar het feit dat Christus was gestorven werd hem met opzet niet bekendgemaakt. Pilatus was gewaarschuwd door de priesters en oversten voor bedrog door de discipelen van Christus aangaande zijn lichaam. Nadat hij het verzoek van Jozef had gehoord, liet hij daarom de centurio, die bij de kruisiging de verantwoordelijkheid droeg, bij zich roepen en vernam met zekerheid dat Jezus dood was. Ook ontving hij van hem een verslag van de gebeurtenis op Golgotha, waardoor het getuigenis van Jozef werd bevestigd. Het verzoek van Jozef werd ingewilligd. Terwijl Johannes zich zorgen maakte over de begrafenis van zijn meester, keerde Jozef terug met het bevel van Pilatus aangaande het lichaam van Christus. Nicodemus kwam en bracht een kostbaar mengsel van myrrhe en aloë, ongeveer 100 pond in gewicht, om hem te balsemen. De meest geëerde man in Jeruzalem had bij zijn dood geen grotere eerbewijzen kunnen ontvangen. De discipelen waren zeer verbaasd toen ze zagen dat deze vermogende oversten evenveel belang stelden in de begrafenis van hun heren als zijzelf. Nicodemus, noch Jozef, hadden de heiland openlijk aangenomen toen hij nog leefde. Zij wisten dat een dergelijke stap hen zou uitsluiten van het Sanhedrin, en zij hoopten hem door hun invloed bij de raadsvergaderingen te kunnen beschermen. Een tijd lang scheen het alsof zij daarin slaagden, maar de listige priesters, die zagen dat zij Christus gunstig gezind waren, hadden hun plannen gedwarsboomd. Tijdens hun afwezigheid was Jezus veroordeeld en overgegeven om gekruisigd te worden. Nu hij dood was, verborgen zij niet langer hun genegenheid voor hem. Terwijl de discipelen bevreesd waren om zichzelf openlijk als zijn volgelingen te tonen, kwamen Nicodemus en Jozef hun vrijmoedigheid te hulp. De hulp van deze rijke, geëerde mannen was op dat ogenblik bijzonder nodig. Zij konden voor hun gestorven meester doen wat voor de arme discipelen onmogelijk was, en hun rijkdom en invloed beschermde hen in hoge mate voor de kwaadwilligheid van de priesters en oversten. Teder en eerbiedig namen zij eigenhandig het lichaam van Jezus van het kruis af. Tranen van medegevoel vloeiden toen ze naar zijn met wonden en striemen bedekte gestalte keken. Jozef bezat een graf dat was uitgehouwen in een rots. Dit graf had hij voor zichzelf bestemd, maar het lag dicht bij Golgotha en nu maakte hij het gereed voor Jezus. Het lichaam werd samen met de specerijen die Nicodemus had meegebracht, zorgvuldig in een linnendoek gewikkeld en de verlosser werd in het graf neergelegd. Daar strekten de drie discipelen de verminkte ledematen uit en vouwden de gewonde handen op de levenloze borst. De Galileese vrouwen kwamen om te zien of alles was geschied wat voor de levenloze gestalte van hun geliefde leraar kon worden gedaan. Toen zagen zij hoe de zware steen voor de ingang van het graf werd gewenteld en de heiland werd achtergelaten om te rusten. De vrouwen waren de laatste bij het kruis en de laatste bij het graf van Christus. Terwijl de schaduwen van de avond langer werden, vertoefden Maria, Magdalena en de andere Maria's in de omgeving van de rustplaats van hun heren en vergoten tranen van smart om het lot van hem die zij zo lief hadden. En toen zij teruggekeerd waren, rustten zij op de Sabbat naar het gebod. Lucas 23, vers 46. Dat was een Sabbat om nooit te vergeten voor de bedroefde discipelen en ook voor de priesters, oversten, schriftgeleerden en voor het volk. Bij zonsondergang op de avond van de voorbereidingsdag klonken de trompetten. Het Pascha werd gevierd zoals dat eeuwenlang gedaan was, terwijl hij, op wie dit alles heen wees, door verdorven handen was gedood en in het graf van Jozef lag. Op de Sabbat vulden de voorhoven van de tempel zich met tempelgangers. De hoge priester, terug van Golgotha, was daar schitterend gekleed in zijn priestergewaden. Priesters met hun witte hoeden vervulden ijverig hun plichten. Maar sommige aanwezigen voelden zich niet gerustgesteld toen het bloed van stieren en geiten voor de zonde werd geofferd. Ze waren zich er niet van bewust dat typen en antitypen elkaar hadden ontmoet en dat er een oneindig offer voor de zonde van de wereld was gebracht. Ze wisten niet dat het uitvoeren van de rituele eredienst geen waarde meer had. Maar nooit tevoren was deze dienst bijgewoond met zoveel tegenstrijdige gevoelens. De trompetten en de muziekinstrumenten en de stemmen van de zangers waren luid en helder zoals gewoonlijk. Maar alles was doordrongen van een vreemd gevoel. De een na de ander vroeg naar de vreemde gebeurtenis die had plaatsgevonden. Tot op die tijd was het Heilige de Heilige gevrijwaard voor onbevoegden. Maar nu lag het open voor alle ogen. De zware voorhang van borduurwerk, van zuiver linnen gemaakt, prachtig bewerkt met goud, scharlaken en purper, was van boven naar beneden gescheurd. De plaats waar Jehova de hoge priester had ontmoet om zijn heerlijkheid mee te delen, de plaats die Gods heilige audiëntiezaal was geweest, lag open voor ieders oog. Een plaats die niet langer door de Heere werd erkend. Met sombere voorgevoelens deden de priesters dienst voor het altaar. Het ontsluieren van het heilige geheimenis van het Heilige der Heiligen vervulde hun met vrees voor een komende ramp. Vele gedachten werden in beslag genomen door de dingen die op Golgotha voorgevallen waren. Vanaf de kruisiging tot aan de opstanding onderzochten velen van slaapverstoken ogen voortdurend profetieën, sommigen om de volle betekenis te weten te komen van het feest dat zij vierden. Anderen om bewijzen te vinden dat Jezus niet was wat hij beweerde te zijn. En weer anderen zochten met bedroefde harten naar bewijzen dat hij de ware Messias was. Hoewel zij met verschillende oogmerken onderzochten, raakten alle overtuigd van dezelfde waarheid, dat de profetie in de afgelopen dagen was vervuld en dat de gekruisigde de verlosser der wereld was. Velen die op dat ogenblik in de dienst verenigd waren, namen daarna nooit meer deel aan de plechtigheden bij het Pascha. Vele van de priesters werden van het ware karakter van Christus overtuigd. Hun onderzoekingen van de profetieën waren niet tevergeefs geweest en na zijn opstanding erkenden zij hem als de Zoon van God. Toen Nicodemus zag dat Jezus aan het kruis werd verhoogd, herinnerde hij zich de woorden die in de nacht op de Olijfberg werden gesproken. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet ook de Zoon des Mensen verhoogd worden, opdat een ieder die gelooft in hem eeuwig leven hebben. Lucas 23, vers 56. Op de Sabbat, terwijl Christus in het graf lag, had Nicodemus de gelegenheid om na te denken. Zijn geest werd hem nu door een helder licht verlicht en de woorden die Jezus had gesproken waren niet langer verborgen. Hij voelde dat hij nu veel verloren had, doordat hij zich niet had verbonden met de heiland gedurende zijn leven. Nu dacht hij terug aan de gebeurtenissen op Golgotha, het gebed van Christus voor zijn moordenaars en zijn antwoord op de smeekbeden van de stervende rover spraken tot het hart van de geleerde raadsman. Opnieuw zag hij op naar de heiland in zijn strijd. Opnieuw hoorde hij de laatste kreet: "Het is volbracht," gesproken alsof het de woorden van een overwinnaar waren. Opnieuw zag hij de wankelende aarde, de verduisterde hemel, het gescheurde voorhangsel, de bevende rotsen. En zijn geloof werd voor eeuwig bevestigd. Juist de gebeurtenissen die de hoop van de discipelen vernietigd hadden, overtuigden Jozef en Nicodemus van de goddelijkheid van Jezus. Hun vrees werd overwonnen door de moed van een vast en onwankelbaar geloof. Nooit had Christus zo de aandacht van de menigte getrokken als nu hij in het graf lag. Zoals ze dat gewoon waren, brachten mensen hun zieken en lijdenden naar de tempelhoven met de vraag: "Wie kan ons iets zeggen over Jezus van Nazareth?" Velen waren van verre gekomen om hem te zoeken die zieken had genezen en doden had opgewekt. Overal hoorde men de roep: "Wij zoeken Christus, de genezer." Bij deze gelegenheid werden degenen waarvan men meende dat ze de symptomen van melaatsheid vertoonden, door de priesters onderzocht. Velen moesten het aanhoren hoe hun mannen, vrouwen of kinderen melaats waren bevonden en gedoemd om weg te gaan van de bescherming van hun tehuis en de zorgen van hun vrienden, om de vreemdeling waarschuwend op een afstand te houden met de treurige roep: "Onrein, onrein!" Johannes 3, vers 14 en 15. De liefhebbende handen van Jezus, die nooit hadden geweigerd de afstotelijke melaatsen met genezende kracht aan te raken, waren gevouwen op zijn borst. De lippen, die zijn smeekbeden hadden beantwoord met de troostende woorden: "Ik wil het, word rein," Johannes 19, vers 30, zwegen nu. Velen deden beroep op de overpriesters en oversten om medegevoel en verlichting, maar tevergeefs. Het was duidelijk dat zij de levende Christus in hun midden wilden hebben. Met volhardende ernst vroegen ze naar hem. Ze wilden niet worden afgewezen, maar ze werden uit de voorhoven van de tempel verdreven en er werden soldaten bij de poorten gezet om de menigte te weren die met hun zieken en stervenden kwamen vragen om te worden binnengelaten. De lijdenden die gekomen waren om door de heiland genezen te worden, stortten ineen door hun teleurstelling. De straten waren gevuld met hun rouwklachten. De zieken stierven naar verlangen naar de genezende aanraking van Jezus. Tevergeefs werden artsen geraadpleegd, maar zij bezaten niet de bekwaamheid van hem die in het graf van Jozef lag. De jammerklachten van de lijdenden overtuigden duizenden ervan dat een groot licht uit de wereld was weggegaan. Zonder Christus was de aarde duisternis en somberheid. Velen, wie stemmen de kreet "Kruisig hem" hadden doen aanswellen, beseften nu de ramp die over hem was gekomen. En zij zouden, indien hij nog in leven was geweest, even verlangend hebben geroepen: "Geef ons Jezus." Toen de mensen vernamen dat Jezus door de priesters ter dood was gebracht, vroeg men feiten betreffende zijn dood. De bijzonderheden van de rechtszitting werden zo geheim mogelijk gehouden, maar gedurende de tijd waarin hij in het graf lag, was zijn naam op de lippen van duizenden en verhalen van zijn zogenaamde verhoor en de onmenselijkheid van de priesters en de oversten deden overal de ronde. Intellectuelen deden een beroep op de priesters en oversten om een verklaring te geven van de profetieën van het Oude Testament betreffende de Messias. En terwijl ze trachtten leugens tot een antwoord te vormen, werden zij als onzinnigen. De profetieën die op het lijden en sterven van Christus wezen, konden zij niet verklaren, en vele vragenstellers werden ervan overtuigd dat de schriften waren vervuld. De wraak waarvan de priesters hadden gemeend dat hij zoet zou zijn, was reeds bitterheid voor hen. Zij wisten dat zij de strenge afkeuring van het volk over zich haalden. Zij wisten dat dezelfde mensen die zij tegen Jezus hadden beïnvloed, nu vol afschuw op hun eigen schandelijke werk neerzagen. Deze priesters hadden getracht te geloven dat Jezus een bedrieger was, maar het was tevergeefs. Sommigen van hen hadden bij het graf van Lazarus gestaan en hadden gezien hoe de dode tot het leven werd teruggebracht. Zij beefden van vrees bij de gedachten dat Christus zelf uit de dood zou opstaan en opnieuw voor hen zou verschijnen. Ze hadden gehoord hoe hij verklaarde dat hij macht had om zijn leven af te leggen en het weer op te nemen. Zij herinnerden zich dat hij had gezegd: "Breek deze tempel af en binnen 3 dagen zal ik hem doen herrijzen." Matteüs 8, vers 3. Judas had nu de woorden overgebracht die door Jezus tot zijn discipelen waren gesproken toen ze hun laatste reis naar Jeruzalem maakten. "Zie, wij gaan op naar Jeruzalem en de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden aan de overpriesters en schriftgeleerden en ze zullen hem ter dood veroordelen. En zij zullen hem overleveren aan de heidenen om hem te bespotten en te geeselen en te kruisigen. En ten 3e dagen zal hij opgewekt worden." Lucas 23, vers 21. Toen zij deze woorden gehoord hadden, hadden zij ermee gespot en ze belachelijk gemaakt. Maar nu herinnerden zij zich hoe de verzeggingen van Christus tot dusverre waren vervuld. Hij had gezegd dat hij weer zou opstaan op de 3e dag. Wie kon zeggen dat dit niet zou gebeuren? Zij verlangden deze gedachten uit hun geest te verbannen, maar dat konden ze niet. Evenals hun vader, de duivel, geloofden zij en sidderden. Nu de vlaag van opwinding voorbij was, kwam het beeld van Christus hun voortdurend voor de geest. Zij zagen hem, hoe hij vredig en gelaten voor zijn vijanden stond, terwijl hij zonder te murmureren hun hoon en beschimpingen verdroeg. Alle gebeurtenissen van zijn verhoor en kruisiging, kwamen hun weer in hun gedachten met een overweldige overtuiging dat hij de Zoon van God was. Zij geloofden dat hij ieder ogenblik voor hen zou kunnen staan, de aangeklaagde die zelf zou aanklagen, de veroordeelde die zelf zou oordelen, de gedode die om recht zou vragen door de dood van zijn moordenaars. Ze vonden die Sabbat weinig rust. Hoewel zij niet over de drempel van de heiden wilden stappen, uit vrees dat zij zich zouden verontreinigen, beraadslaagden zij toch over het lichaam van Christus. Dood en graf moesten hem die zij gekruisigd hadden vasthouden. Toen kwamen de overpriesters en de fariseeën gezamenlijk tot Pilatus en zeiden: "Heer, wij hebben ons herinnerd dat die verleider bij zijn leven gezegd heeft, 3 dagen word ik opgewekt. Geef daarom bevel het graf te verzekeren tot de 3e dag. Anders konden zijn discipelen hem stelen en tot het volk zeggen, hij is opgewekt uit de doden. En de laatste dwaling zou dan erger zijn dan de eerste." Pilatus zeide tot hen: "Hier hebt gij een wacht. Gaat heen en verzekert het naar uw beste weten." Johannes 2, vers 19. De priesters gaven aanwijzingen hoe het graf verzekerd moest worden. Een grote steen was voor de opening geplaatst. Over deze steen brachten zij touwen aan, waarvan zij de uiteinden aan de rots bevestigden, en die verzegelden met het Romeinse zegel. De steen kon niet bewogen worden zonder de zegel te verbreken. Een wacht van 100 soldaten werd rond het graf gelegerd om te voorkomen dat men bedrieglijk te werk zou kunnen gaan. De priesters deden alles wat zij konden om het lichaam van Christus op de plaats te houden waar het was neergelegd. Hij werd zo veilig in zijn graf verzegeld alsof hij daar door alle tijden heen zou moeten blijven. Zo beraadslaagden zwakke mensen en zo maakten zij plannen. Deze moordenaars hadden geen flauw idee hoe nutteloos hun pogingen waren, maar door hun werk werd God verheerlijkt. Juist de pogingen die werden aangewend om de opstanding van Christus te verhinderen, zijn de meest overtuigende argumenten om die te bewijzen. Hoe groter het aantal soldaten was dat rond het graf werd gelegerd, des te sterker zou het getuigenis zijn dat hij was opgestaan. 100 jaar voor de dood van Christus had de Heilige Geest door de mond van de psalmist verklaart: "Waarom woeden de volken en zinnen de natiën op ijdelheid? De koningen der aarde scharen zich in slagorden, en de machthebbers spannen samen tegen de Heeren zijn gezalfden, die in de hemel zetelt lacht, de Heere spot met hen." Matteüs 20, vers 18 en 19. Romeinse wachten en Romeinse wapenen waren niet bij machten om de Heeren des levens in het graf te houden. Het uur van zijn verlossing was nabij.